49 jaar geleden dat ik hier voor het eerst was.
Wat zeg je?
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 111. 111, daarvan de verzen 2 en 5 des Heren werken zijn zeer groot. Tweede vers. En het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. 111, de verzen 2 en 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen, die vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 16, en dan lezen we daarvan de eerste 13 verzen, Lucas 16, de verzen 1 tot en met 13. Lucas 16, daar lezen we het woord van God als volgt. En hij, dat is de Heere Jezus, en hij zeide ook tot zijn discipelen, er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had. En deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zeide tot hem, hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want ge zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En de rentmeester zeide bij zichzelf, wat zal ik doen, terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van me neemt? Graven kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, ze mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars van zijn heer en zeide tot de eerste, hoeveel zijt gij, mijn heer, schuldig? En hij zeide, 100 vaten olie. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastig 50. Daarna zeide hij tot een andere, en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide, 100 mudden tarwe. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtig gedaan had. Want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En ik zeg u lieden, maak u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, ze u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? En zo gij ineens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het u begeven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden en in onze voorbeden ook gedenken mevrouw van der Spek Bikker. Donderdag is ze positief getest, maar er zijn gelukkig geen klachten tot nu toe. En we zijn ook dankbaar met de familie Tuilo dat ze weer herstellen mochten van de coronaziekte. En dat ze ook weer in ons midden mogen zijn, zullen we samen bidden. Heren, u hebt ons geleerd in het gebed allereerst te danken. En vaak zitten wij in het bidden net andersom in elkaar. Dan beginnen we te bidden en oh ja, voordat we nou amen zeggen, laten we ook nog voor wat dingen danken. Dat hoort er dan ook bij. En heren, dat laat nou precies zien hoe wij tegen de dingen aankijken. We zijn altijd met onszelf allereerst bezig. En als het meevalt, dan komt u er ook nog aan te pas. Maar u leert het andersom. Als we op u zien, op een juiste manier naar u kijken, dan mogen we u voor zo ontzettend veel dingen danken. Want heren, wie zijn wij? Dat hebben we wel niet in de gaten. Als we gezond en wel zijn en het vergankelijke van ons leven een beetje aan ons voorbij dobbert. Maar wie zijn wij? Van moment tot moment, niet alleen van dag tot dag en week en jaar op jaar, maar elk moment zijn we afhankelijk van u. En dan bent u voor ons allemaal nog zo goed. Want elk moment verlengt u ons leven. En zo zijn we die we zijn. En dat wordt heel duidelijk als we ziek zijn geweest of ziek zijn geworden. En als we dan weer voor de eerste keer in de kerk mogen zijn, heren, ja, dan spreekt ons dat wel heel bijzonder aan. Dat u nog een goddoend God bent. We hebben er ook van gezongen aan het begin. Uw trouw. Ja, uw trouw. Als die er nou niet was, heren, dan waren we er hier ook geen van allen. Dan bestonden we ook niet meer. Want wat wij er zo van maken in dit leven, dat is niet best. Maar nou komt u met die wondere boodschap. Dat u zondaren zoekt, niet om ze te vernielen, maar om ze te behouden. En heren, we kunnen niet zeggen dat we dat voor het eerst gaan horen vanmorgen. Zo is dat niet. Maar geef dat we het opnieuw gaan horen, als we het ooit al eens echt gehoord hebben. Laat de kracht van uw geest zich paren aan de verkondiging van uw evangelie. Want heren, dan mogen we wonderen verwachten, voor onszelf en voor anderen. Gedenk ons allen. Kinderen, de bejaarden, er zijn er die durven zo de gang, of die kunnen zo de gang naar uw huis niet meer maken. Mogen we ook dankbaar zijn voor al die middelen die er tegenwoordig zijn. Zodat we met de dienst mee kunnen leven. Heren, gedenk ze allen. En laat zich hun hart ook in u mogen verblijden. Want heren, daar komt het op aan. Dat we het hier leren u de eer toe te brengen. Wat zouden we anders in de eeuwigheid moeten doen? Gedenk heren. Zo al wat uw zegen wachtende is, al het werk op deze wereld, dat er gedaan wordt voor zending en evangelisatie, gedenk uw oude bondsvolk Israël. En breng het terug aan de voeten van die enige borger en bedelaar, de Heere Jezus Christus. En Heere, nou zijn er heel wat plekken op deze wereld waar uw kerk vervolgd wordt. In China en in Azië, verschillende landen, Afrika, u weet het allemaal nog veel beter dan dat wij het weten. Maar Heere, laat uw kerk niet los. Want anders, ja, dan zijn ze niet beter dan Petrus. Onder ede gaan we u dan verloochenen. Maar houdt gij nog vast, want dan worden ze vastgehouden, tot in alle eeuwigheid. Daar is veel nood, heren, op deze wereld, niet alleen met betrekking tot uw kerk, maar tot alle mensen. We komen erachter dat die veelgehoorde kreet, dat we een maakbare wereld hebben, dat die toch niet klopt. We hebben een afbreekbare wereld, in allerlei opzichten. En heren, wil dan aan uw eigen werk nog gedenken, want deze wereld, het is nog uit uw handen voortgekomen. Draag het nog in uw handen, bewaar het nog in uw handen en zegen het nog. En heren, dan kan dat om geen andere reden dan vanwege dat werk van u, de Heere Jezus Christus. Gedenk ons dan in uw trouw, heren, om geen andere reden dan om wie u zelf bent. Jezus, u zult uw volk zalig maken van hun zonde. Hoor ons zo uit genade, om Christus wil. Amen. Beste vrienden, ik zal het in de loop der jaren vast wel eens een keer gezegd hebben, ook vanaf deze preekstoel. De moeilijkste gedeelte van de hele Bijbel, waar zitten die ergens? Nou, in ieder geval bij de gelijkenissen die de Heere Jezus heeft gesproken. En ja, die gelijkenissen die lijken altijd zo makkelijk. Het zijn een soort met kinderverhaaltjes, dus niet moeilijk. Maar dat valt toch wel wat tegen. En hoe komt dat nou? Nou, juist omdat we juist de gelijkenissen van onze jonge jaren, soms op een zondagschool al, maar anders op een school, hebben horen vertellen. En dan hebben ze meteen de schijn van simpelheid. Maar de uitleg van die gelijkenissen, ja, die zetten ons toch nog wel eens een keer voor grote problemen. Dat lees ik trouwens ook al in het evangelie zelf. Op zekere dag had de Heer Jezus de gelijkenis verteld van het onkruid in de akker. U weet wel, dat is die gelijkenis dat er dan na het zaaien een vijand komt 's nachts met een heleboel onkruidzaad. En dat strooit hij dan over die akker waar net goede tarwe in gezaaid is. En als dan na een poosje de zaak groeit, dan komt er niet alleen tarwe naar boven, maar dat zien die arbeiders van die eigenaar, er zit ook onkruid tussen. Dan gaan ze naar hun baas en dan zeggen ze, baas, moeten we dat onkruid er niet uit gaan wieden? Maar dan zegt die eigenaar, nee, dat moet je nog net niet doen. Want als je dat onkruid eruit gaat trekken, dan gaan de tarwestengels ook mee. En dat is de bedoeling niet. En dan zeggen we natuurlijk, ja, dat is een eenvoudige gelijkenis. Ja, dat zal, maar weet u wat ik dan de discipelen hoor vragen aan de Heere Jezus even later? Als Christus deze gelijkenis heeft verteld. En dan zeggen ze, heren, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid. En nou moet u niet denken, het jongen, wat waren die discipelen dan toch dom? Nee, daar zit niet vast op het feit dat we hier te maken hebben bij die discipelen met een stelletje ongeletterde Galileese vissers. De gelijkenissen zijn nog niet zo eenvoudig uit te leggen. Toen de heiland op een ander moment de woorden sprak, indien nu de blinde leidt, zo zullen ze beiden in de gracht vallen. Eigenlijk een kleine gelijkenis. Toen was het Simon Petrus die vervolgens zei: verklaar ons deze gelijkenis. Ik herinner me, dat is alweer zeker 10 jaar en meer geleden, dat ik eens ergens spreekte over die bekende gelijkenis van de verloren zoon. En ja, wat gebeurt er dan na zo'n kerkdienst in een consistorie? Dan praat je met die broeders nog even na over de preek soms, hè? Niet altijd, maar soms wel. Dat is een goede zaak. En hoe dat nou toen kwam, dat weet ik niet meer. Maar we hadden het nog even over die gelijkenis gehad van die verloren zoon. En toen ik wegging bij de deur, toen zei ik: oh ja, broeders, die oudste zoon was heel duidelijk het beeld van de Joden, hè? En de verloren zoon, dat is het beeld van de tollenaar en de zondaar. En die vader, dat is het beeld van God. Maar wie denken jullie nou dat er bedoeld zouden kunnen zijn in die gelijkenis met die huurlingen, die overvloed van brood hadden in het huis van die vader? Denk daar maar eens over na. Nou kwam ik 3-4 maanden later daar nog een keer preken. Die preek ging dan over iets heel anders natuurlijk. En wat gebeurt er na de dienst in de consistorie? Nog even over die preek gepraat en ik zal naar huis gaan. Toen zegt er een van die broeders: dominee, wie waren nou de huurlingen? En hier snapte ik het zo gauw niet waar hij het over had. Maar toen schoot het me te binnen van die vorige keren. Dat was die vraag die ik aan hen had gesteld over die gelijkenis van de verloren zoon. Wie waren nou die huurlingen? En ja, het overrompelde mezelf een beetje en dan moet je wel eens wat handig zijn. Toen zei ik: wat dachten jullie ervan? Ja, iemand zei: ja, sommigen van ons dachten dat Christus daar de dominees mee bedoelde. En anderen dachten: het zullen de discipelen wel zijn geweest. Maar zei die: eerlijk gezegd, we zijn er niet goed uitgekomen. En toen heb ik tegen gezegd: broeders, die huurlingen die komen in deze gelijkenis alleen maar voor ter wille van dat door de Heere Jezus gebruikte beeld van dat huis van die vader. Maar probeer nou nooit om al de kleine details van een gelijkenis ook van een verklaring te voorzien. Want bij een gelijkenis gaat het maar om één ding. Dan gaat het de Heere Jezus om één ding dat hij duidelijk wil maken. En al die andere dingen, die moet je maar een beetje laten voor wat het is. Want ja, anders kun je de fout gaan maken die ik eens een keer tegenkwam bij het lezen van een preek. Een oude preek van een dominee die al lang niet meer leeft. Die man die preekt over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En u weet, die Samaritaan die gaf aan die waard van die herberg 2 penningen. Dat was een vooruitbetaling voor de onkosten die hij verder zou gaan maken. En toen ging die dominee in die preek uitleggen wat die 2 penningen waren. En hoe verklaarde hij dat? De ene penning, dat was de heilige doop, en de andere, dat was het heilige avondmaal. Ik zeg niet dat hij nou zoveel verkeerd zei in die preek. Het was best een mooie preek. Het was ook nog natuurlijk een originele preek. Maar denk niet dat de Heere Jezus dat bedoeld zal hebben. Kijk, ergens op één punt heeft een gelijkenis meestal heel sterke zeggingskracht. Maar de andere punten, dat kent beperkingen. En dat moeten we altijd maar goed in de gaten houden. Ook vanmorgen, we hebben die gelijkenis gelezen van de onrechtvaardige rentmeester. En je moet zeggen, dat is een buitengewoon lastige gelijkenis. Bisschop Ryle, dat is een van, zeg maar, de oude Engelse oude schrijvers. Die schrijft in zijn commentaar op Lucas Evangelie over die gelijkenis: in deze gelijkenis zitten knopen die wellicht nooit ontbonden zullen worden voor de wederkomst van de Heere Jezus. En dan zegt hij nog een behartenswaardig woord even verder. Probleem in deze gelijkenis zit niet in die gelijkenis. Maar het probleem zit in ons verstand. En dan maakt hij daar ook de toepassing van. En dan zegt hij, dit leert ons om nederig te zijn. Dus we zijn vanmorgen allemaal gewaarschuwd. Hè? Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat we dan maar die hele gelijkenis eindeloos over moeten slaan. En dat is wel eens een beetje gebeurd. Ik keek in mijn bibliotheek na wat daar nou te vinden was over deze gelijkenis. Niet één preek, niet één verhandeling. Wij dominees zijn geneigd de lastige stukken van de Bijbel met een boogje te passeren. Maar dat kan natuurlijk niet de bedoeling van de Heere Jezus zijn geweest toen hij zo'n gelijkenis sprak. Daarom, we gaan vanmorgen in alle bescheidenheid, alle voorzichtigheid, toch maar eens kijken naar deze gelijkenis. Te meer omdat de Heere Jezus ook in deze gelijkenis heel wat ons te zeggen heeft. Nou, de tekst is eigenlijk dat hele gedeelte dat we ook gelezen hebben, maar ik wijs dan vooral op wat er staat in het 8e vers. Daar staat, en de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtig gedaan had. Want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Ik heb vanmorgen in de preek 5 punten. Het eerste punt, dat noem ik een aansprekende gelijkenis. Tweede punt, een verstandige rentmeester. Derde punt, een vreemde eigenaar. Het vierde punt, een heldere les. En het laatste punt, een duidelijke toepassing. Dus een aansprekende gelijkenis, een verstandige rentmeester, een vreemde eigenaar. Een heldere les en een duidelijke toepassing. Maar zullen we eerst gaan zingen samen. Psalm 49, daarvan de verzen 2, 4 en 6. 49, de verzen 2, 4 en 6. Tweede vers. Wat zou me toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. Vier, al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. En vers 6, men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de dienst de volgende week zondag betreft, 's morgens ook voor te gaan dominee Blom uit Ridderkerk en 's avonds dominee Liefding. Wat de collecte betreft, de eerste rondgang voor het jeugdwerk, tweede voor het werk van de evangelisatie en de derde voor het bouw- en restauratiefonds. En u kunt die gave doen in de bestemde zakjes straks bij de uitgang, maar dat weet u wel. Nog enkele mededelingen. Maandag 8 november, dat is dus morgen, dan komt Bijbelkring Oude Choice bijeen, 's avonds 8 uur. Woensdag 10 november, dan komt Bijbelkring Berea bijeen, ook om 8 uur 's avonds. Donderdag 11 november is de bestuursvergadering om 7:45. Vrijdag 12 november is de 12 plus club, die begint om 19:30. En zondag 14 november is er na de avonddienst een preekbespreking en iedereen wordt daar van harte voor uitgenodigd. Dat zijn de afkondigingen en van vele geld, zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen Psalm 49, de versen 2, 4 en 6. Gemeente, zullen we straks na de preek zingen uit Psalm 17, het zevende vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. 17, zevende vers na de preek. En zullen we dat dan zingen zonder verdere aankondiging. 17, zevende vers. De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Een hele lastige gelijkenis. En dat houdt dus in dat we hier heel goed moeten lezen wat er staat. En daarnaast ook nog eens een keer goed moeten opletten wat er niet staat. Brengt me bij het eerste punt, een aansprekende gelijkenis. Ik begin maar zo'n beetje vanaf het begin van die gelijkenis wat hier gezegd wordt. En hij, de Heere Jezus, is dat. Zeide ook tot zijn discipelen, er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had, en deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht. Stel het u maar even voor, een rijk man, met uitgebreide bezittingen, woont in een schitterend landhuis, en daaromheen een groot landgoed en in de omgeving natuurlijk verder allemaal uitgebreide landerijen en pachtboerderijen, allemaal zijn eigendom. Om zo'n uitgebreid bezit goed te beheren, ja, dan praat je over iets, dat valt nog niet zo mee. Daar moet je echt verstand van hebben. En daarom heeft deze eigenaar ervoor gekozen dat beheer niet in eigen hand te houden. Maar hij heeft gezocht naar een deskundige, een rentmeester, en die heeft hij daarvoor aangesteld. Dus die rentmeester, die moet dat eigenlijke beheer uitvoeren over al die zaken. Dat wil zeggen, hij moet de pachtovereenkomsten opstellen met die pachtboeren. En hij zorgt ook voor het onderhoud van al die uitgebreide bezittingen. Hij let erop dat de huurpenningen door de pachters op tijd binnenkomen. En die huurpenningen, ja, dat was in die tijd nogal eens in de vorm van spulletjes. In natura werd er betaald. Opbrengst van het land. En verder waren er nog een heleboel andere zaken. Die had die rentmeester allemaal onder zijn beheer. Dus met die kwesties, daar hoefde die rijke eigenaar zich verder niet meer mee te bemoeien. Zo'n rentmeester, dat is dus een man die door en door vertrouwd wordt door zijn baas. En dat is natuurlijk ook nodig, want er gingen jaarlijks enorme bedragen door de handen van die rentmeester. Wat wij verder ook niet moeten vergeten, dat is dit. De hele administratie die dit allemaal met zich meebracht, dat hoorde ook tot het werk van die rentmeester. Op regelmatige tijden moest hij rekening en verantwoording gaan afleggen bij zijn baas. En nog iets anders. Die rentmeester die werd vooral zijn diensten uiteraard goed betaald door die baas. Hij krijgt een mooi huis ter beschikking, daar mag hij wonen, gratis al wel. En als rentmeester heeft hij verder een goed en zeg ook maar een rijk leven. Maar nou is er met deze rentmeester uit onze gelijkenis één probleem. De man wordt verklaagd, hij wordt aangeklaagd, hij wordt beschuldigd. Door wie? Ja, dat staat hier verder nergens te lezen, dat doet er verder ook niet toe. Waar wordt hij van beschuldigd? Nou, dat wordt uit het verdere verloop van de gelijkenis heel erg duidelijk. Wanbeheer. De man heeft zijn administratie lang niet op orde gehouden. En dan zeg ik het heel erg netjes. Als ik het minder netjes moet zeggen, in wat ronde en overduidelijke bewoordingen. Deze rentmeester heeft geld van zijn baas achterover gedrukt. En het is dan ook niet zo vreemd als ik die rijke eigenaar dan hoor zeggen tegen die rentmeester: hoe hoor ik dit van u? En ja, na korte tijd blijkt de aanklacht juist te zijn. Want neem alleen nou even dit. Die rentmeester die loopt een heel stuk achter bij het innen van de pachtpenningen. Er zijn zelfs boeren die meer dan een heel jaar inkomen achterstallig zijn in het afdragen van de pacht. He, zo lees ik, er is er eentje die moet nog 100 vaten olie leveren. En een ander die moet nog 200 mut tarwe afleveren. Kijk, dat beheer door die rentmeester helemaal niet klopt. Dat blijkt verder ook haarfijn hieruit. Dat die rentmeester zich op geen enkel moment verdedigt tegen die aanklacht. En geen wonder, de baas die is ook snel met die man klaar. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want ge zult niet meer kunnen rentmeester zijn. Dat wil zeggen, man, je bent ontslagen. Hij is ontslagen. Wat gaat er dus gebeuren? Deze rentmeester die is een mooie betrekking als rentmeester kwijt. Maar dat is niet het enige. Hij is ook dat riante inkomen van hemzelf kwijt. Hij raakt het fraaie huis kwijt waar hij woont. En natuurlijk is hij zijn goede naam onder de mensen kwijt. Maar voordat het allemaal zijn definitieve beslag gaat krijgen, moet er eerst nog wat anders gebeuren. Die rentmeester, die moet bij zijn baas rekening en verantwoording gaan afleggen van het beleid dat hij heeft gevoerd. En ja, u en ik, wij weten natuurlijk allemaal al lang, wat trouwens die rentmeester zelf ook wel weet, daar klopt ook helemaal niks van. Aan alle kanten zal die als schuldig tevoorschijn komen. Dus de man staat vlak voor een ramp. Kijk, zo begint deze gelijkenis. En nou kan ik me goed voorstellen dat iemand vanmorgen zal zeggen: wonderlijke geschiedenis, hè? Want zoiets komt in de praktijk toch nauwelijks voor. Als u dacht van niet, dan denk ik toch dat u zich een beetje vergist, want oneerlijkheid, ook in het economische verkeer, dat is een verschijnsel van alle eeuwen geweest. Het schijnt ook nog wel wat lonend te zijn. En ook in de dagen waarin wij leven, zijn er nogal wat navolgers van deze onrechtvaardige rentmeester. Het ene moment lees je in de krant dit, het andere moment hoor je weer dat. Je hebt altijd van die graaiers, die kapitalen verdienen zo eventjes aan stel mondkapjes. Nou, maar laten we niet te hoog van de toren blazen. Ook wij, hè? Wij allemaal, wij zijn ook te vergelijken met deze rentmeester. Want eenmaal heeft God ons als rentmeesters gezet in het paradijs. En daar moesten we heersen onder God over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En hoe is het afgelopen? Wanbeheer. Want we hebben onze schepper openlijk de rug toegekeerd. In plaats dat we de majesteit van God en de hele schepping als het wonder uit Gods hand, dat we dat gingen verheerlijken, wij hebben de eer van God weggeroofd. En we hebben zijn gaven verkwist en we hebben zijn naam misbruikt. En we hebben vanaf de eerste dagen dat de mens op aarde was, we hebben meteen gedaan alsof alle spulletjes hier op deze wereld van ons waren. En dat wij er vrij over beschikken konden. En Net zoals die rentmeester hier uit deze gelijkenis, hebben we gehandeld. En wat is het resultaat? We zijn in het grijs verleden door God het paradijs uitgezet. En bovendien zijn we onderworpen aan de heerschappij van de dood. Net als die onrechtvaardige rentmeester, komt er voor ons allemaal een moment dat we de boeken moeten gaan afsluiten, rekenschap moeten gaan afleggen van wat we gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Mag ik eens vragen, beste vrienden, houdt u er ook rekening mee? Houdt u er echt rekening mee? Waarom die vraag? Nou, als ik zo om me heen kijk alle dagen in deze wereld, dan krijg ik toch echt niet de indruk dat de mensen, de meeste mensen, ook kerkmensen hoor, dat die zich nou zo erg druk maken over deze vraag. Waar zijn wij nou elke dag van de week mee bezig? Ja, met eten en drinken en waarmee we ons zullen kleden, hè? En met hoe het nou met de economie gaat, nou de gasprijzen weer stijgen en verder om ons heen, hier is een aanslag, daar is een aanslag, aardbeving, een vuurspuwende berg. En je kunt je maar druk maken over het feit, zal er nou met de kerst nog mogelijkheid zijn om op wintersport te gaan en volgend jaar welke opleiding moet je gaan volgen. En als je wat ouder wordt, dan ga je in de war zitten over je pensioen. En wie is niet altijd druk bezig met de corona? En gisteren nog, de halve wereld is druk met het klimaat. Maar het kan ook zijn dat u zorgen hebt over het behoud van uw werk en van uw bedrijf. Het zijn zomaar enkele dingen die ik even noem. Maar wie is er nou elke dag van ons bezig met zich voor te bereiden op het moment dat je rekenschap moet afleggen voor God? Voelt u zich ook een rentmeester die aangeklaagd is? Ik denk dat we ons vaak toch meer een eigenaar voelen die nog veel meer willen bereiken dan wat we al bereikt hebben. Nou, kijk, dan had die onrechtvaardige rentmeester waar het hier in de gelijkenis over gaat, toch beter door hoe de werkelijkheid van het leven in elkaar zit. En dat brengt me bij het tweede punt. Een verstandige rentmeester. We hebben gezien, die man die staat voor een hopeloze taak. Hij moet rekening en verantwoording gaan afleggen bij zijn baas. En als het nou zou gaan over hier en daar is een kleine onregelmatigheid, dan kan hij dan nog goed praten met, ja, het is een verschrijving geweest. Kijk, dan had die man zich er bij zijn baas nog wel een beetje uit weten te praten, maar hij heeft voor enorme bedragen gefraudeerd. Hij heeft bewust de zaak opgelicht en iets van dat geld dat hij achterover heeft gedrukt is natuurlijk niks meer terug te vinden. Hij heeft er vast wel mooi weer van gespeeld. En de vraag waar hij zich dan voor geplaatst ziet, dat is die bekende vraag, wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Ja, wat zal die doen? Wat kan die doen? Wat kun je in zulke omstandigheden doen? Er zijn mensen die kiezen ervoor als ze in zulke omstandigheden raken om er even snel van het toneel te verdwijnen. Gaan ze naar Zuid-Amerika, het een of het andere landje, of ver weg Azië, de binnenlanden van Afrika of zo. Die landen die we zo samenvattend wel eens noemen ver weg is dan, daar gaan ze heen. Er zijn andere mensen die maken, dat is triest genoeg, die maken daar een eind aan hun leven. Want ze zien, het is uitzichtloos, het is hopeloos. En de rentmeester in de gelijkenis, die doet het anders. Hij wordt niet passief. Je ziet die man niet uitgeblust zitten in een stoeltje en steunen en kreunen. Nee, als die gezegd heeft, wat zal ik doen? Dan hoor ik hem even later aan het rekenen slaan. Wat kan die doen? Hij gaat de mogelijkheden langs. Graven kan ik niet, te bedelen schaam ik mij, dus kracht om te gaan spitten heeft hij niet. Daar staan zijn handen helemaal verkeerd voor. Bedelen, dat brengt te veel schande met zich mee, maar wat dan? En dan doet hij een ontdekking. Hij zegt, ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, ze mij in hun huizen ontvangen. En nou moet u er goed op letten, beste vrienden, wat deze man precies wil gaan doen. Hij gaat die pachtboeren één voor één bij zich roepen. Eén voor één, ja, één voor één. Dan weet de ene boer straks niet wat die rentmeester met een andere boer heeft afgesproken. He, wat niet weet, wat niet deert. Goed, de eerste die komt. Hoeveel zijt ge, meneer, schuldig? Blijkbaar wist die rentmeester dus helemaal niet hoeveel die pachter nog aan de landeigenaar schuldig was. En hij zei de 100 vaten olie. Hoort u het goed? 100 vaten olie. Hebt u enig idee over hoeveel olie het we het dan hebben? Zo'n vat waar hierover gesproken wordt, daar zit ongeveer 39 liter olie in. Vermenigvuldig het maar met 100, krap 4000 liter olie. Ja, dan hebben we niet over aardolie of peterolie. Het zal olijfolie zijn geweest. Wat is dat waard? Zoiets als het totale inkomen van die boer over een periode van een paar jaar. Ziet u hoe ver die rentmeester achterliep met het innen van de pachtpenningen? Dus we praten echt wel over wanbeheer, ja. En er komt nog dit bij, 4000 liter olijfolie afleveren, hè? Maar ja, dat kan die boer natuurlijk nooit meer opbrengen. Dat zou eens een faillissement betekenen. Wat hoor ik die rentmeester zeggen? Neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastig 50. Hij neemt zijn handschrift, zijn schuldbekentenis. Ja, daar heeft die rentmeester goed over nagedacht wat hij nou gaat doen. Die rentmeester die gaat niet zelf aan het knoeien met die schuldbekentenis, nee. Als dat door de baas gezien wordt, dan hangt hij helemaal. Knoeien, dat mag die pachter dan doen. Met zijn eigen handen. Als later dit gesjoemel uit zou komen, ja, dan weet die rentmeester natuurlijk helemaal van niks. Maar ondertussen, 50 vaten olie, de helft van de schuld, dat is zomaar in één keer weg. Dat is wat. Komt de tweede pachtboer. En gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zei de 100 mudden tarwe. Dat is ook ongelooflijk hoor, wat hier de achterstand is. 100 mudden tarwe. Dat kan deze boer ook nooit meer opbrengen. En hij zeide, neem uw handschrift en schrijf 80. Dus er gaat 20 mud af. En 20 mud, dat is precies de waarde, gelijk aan die kwijtgescholden 50 vaten olijfolie van die eerste pachtboer. Dus die rentmeester behandelt al die boeren precies gelijk. En nou zult u zeggen, ja, maar waarom doet die rentmeester dat? Waarom verlaagt hij die pachtschuld van al die boeren? Nou, daar heeft die man een hele duidelijke bedoeling mee. Hele duidelijke, het staat ook in vers 4, daar horen we die rentmeester denken. Als ik nou vrienden maak onder die pachtboeren, dan zullen ze me straks ook wel in hun huis gaan ontvangen. Dan hoef ik niet als een zwerver over de aardbol verder te trekken. En dan heb ik ook weer het dak boven mijn hoofd. En dan hoef ik vast ook niet van honger om te komen. Nou, zeg u nou zelf. Dat is toch wel een beetje verstandig bekeken, hè, van die rentmeester. Ja, natuurlijk, eerlijk is het niet, dat is duidelijk. Maar die rentmeester die is met dit plan natuurlijk wel heel duidelijk geholpen. Dan zult u zeggen, ja dominee, me deugt voor geen zekerpit. Nee, dit is stelen van de baas. Dit is valsheid in geschriften. Dat is natuurlijk zo. Maar goed, die rijke eigenaar, denkt die rentmeester, die hoeft toch ook verder niks te merken, niks te weten van deze malversaties. Trouwens, die rijke man die heeft tot op dat moment zelf ook nooit wat gemerkt van misgelopen inkomsten. Nou, zullen we eens gaan kijken of die rijke eigenaar ook helemaal niks heeft gemerkt, ook van dit bedrog niet en van het andere bedrog. Op de afgesproken dag, dan overlegt de rentmeester hem de boeken. Hij doet rekening en verantwoording. Dat is natuurlijk spannend, hè, want zal meneer er iets van merken, hoe die heeft zitten rommelen. Wat gebeurt er? Nou, die grote grondeigenaar, die heeft meteen al dat geknoei van zijn rentmeester in de gaten. En dan denk je, nou gaat er natuurlijk wat zwaaien, hè, voor die man. En dat brengt me bij het derde punt van morgen. Een vreemde eigenaar. Hoe is nou toch de reactie van de eigenaar als die dat bedrog van zijn rentmeester in de gaten krijgt? Lees maar wat er staat, vers 8. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester. Nou, daar snap je toch niks van. Daar is finaal de wereld op zijn kop. Die man die prijst de rentmeester die hij heeft ontslagen. Daar is letterlijk de wereld ondersteboven. Trouwens, als dat enorm grote bedrag dat die rentmeester verduisterd heeft, als dat iets is om te prijzen, dan kom je ook bij de vraag, waarom heeft die rijke eigenaar die man eigenlijk ontslagen? En een volgende gedachte is die rijke man eigenlijk wel goed bij zijn hoofd? Trouwens, en dat is nog een veel ingrijpender probleem, zet hier in deze gelijkenis de Heer Jezus de zaken niet precies op zijn kop. Want straks hoor ik dan ook nog de toepassing die de Heiland maakt. En ik zeg u lieden, maak u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal ze u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Pleit hier de Heer Jezus ook al voor oneerlijkheid? Wil hij dat wij met list en bedrog wat vrienden hier maken, die voor ons kunnen zorgen als we in de armoede terechtkomen? Als de Heer Jezus daarop uit is, dat is toch wel heel erg vreemd, hè? En ik moet zeggen, ja, dat hebben de uitleggers ook vanouds heel erg vreemd gevonden. En die hebben bij deze verse dan ook op allerlei manieren geprobeerd om de teksten wat om te buigen, wat anders te interpreteren. En ja, ik zal u een paar van die probeersels noemen. Er zijn uitleggers geweest, en dan praten we niet over 100 of 200 jaar terug, maar vele eeuwen geleden. Die hebben gedacht, die onrechtvaardige rentmeester, dat moet het beeld zijn van Pontius Pilatus. Die nam ook een loopje met de waarheid. Wat is waarheid? Maar ja, je moet tegelijk zeggen, de veroordeling tot het kruis van de Heer Jezus, dat was wel de wil van God. En dat maakt deze uitleg moeilijk. Er zijn ook andere uitleggers die zeggen, die onrechtvaardige rentmeester waar die beeld van is, van Judas Iscariot. En weer andere uitleggers zeggen, nee, daar wordt de duivel mee bedoeld. Weer andere uitleggers, die gaan die kant niet op, maar wat doen die nou? Die knippen deze hele gelijkenis in stukjes. En dan elk van die stukjes op zich, die zouden dan een bepaalde les bevatten. En dan komen ze bijvoorbeeld uit bij deze les, dat ook de gelovigen, niet alleen de Heer Jezus, maar ook de volgelingen van de heiland, de armen, royaal moeten schenken vanuit hun overvloed. Want ja, als een onrechtvaardige rentmeester dat nou wel deed, dan moeten de volgelingen van de heiland dat natuurlijk zeker doen. En vervolgens zien ze dan een tweede brokje, daar zit deze les dan in. Wij moeten ook zorg hebben voor de toekomst, net zoals die rentmeester daarvoor zorgde. En dan springen ze weer verder en dan krijg je het laatste gedeelte van de gelijkenis, deze les mee. Ook wij moeten in alle opzichten getrouw zijn, juist met ons bezit en geld omgaan, anders gezegd, we moeten niet van trouweloosheid beticht kunnen worden. En nou moet ik zeggen, al die lessen die zijn waar, hè? Daar kun je andere schriftgedeelten naast leggen, laat dat duidelijk zijn. En de heiland die geeft zelf die toepassing ook wel. Ik denk aan die verzen die dan na de tekst verzacht die genoemde staan. Alleen, de vraag is dan, is dat dan de bedoeling geweest van de Heere Jezus met deze gelijkenis? Ons wijzen op drie heel praktische zaken. Je moet op de juiste manier omgaan met je bezit en je geld. Je moet trouw zijn tegenover anderen, tot in de kleinste dingen toe. En je moet voor de toekomst zorgen. Trouwens, als je het zo gaat uitleggen, dan kom je toch een klein beetje in de knoop met het allerlaatste gedeelte van vers 13. Want daar zegt de Heer Jezus, gij kunt God niet dienen en de mammon. Kortom, wat moeten we nou toch met deze rare gelijkenis beginnen? Ik heb al gezegd, we moeten altijd goed lezen in de schrift wat er staat en wat er niet staat. En dat brengt me dan bij het vierde punt. We hebben hier ook een heldere les. Kijk, om de gelijkenis goed te kunnen begrijpen, moet je beginnen met hem goed te lezen. Hoe begint deze gelijkenis? Er staat een hij, nou dat is duidelijk, dat is de Heer Jezus. En hij zeide ook tot zijn discipelen. Let er goed op, tot zijn discipelen. Daar staat er niet voor niks. Waarom niet? Nou, de drie gelijkenissen waar heel het vorige hoofdstuk mee gevuld was, hoofdstuk 15, zijn die bekende gelijkenissen, verloren schaap, verloren penning, verloren zoon. Dat waren gelijkenissen die waren bedoeld in de richting van de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar nou, in dit hoofdstuk, 16, komt er dus een gelijkenis voor de discipelen. En het bevat een duidelijke boodschap dus voor de leerlingen van de Heere Jezus. En wat is dan die boodschap? Kort gezegd, dat die rijke grootgrondbezitter zijn ontslagen rentmeester prees. Dat hij hem prees, ja. Waarom preest hij hem? Deed die eigenaar dat vanwege het grote bedrog dat zijn rentmeester had gepleegd? Nee. Het staat er te lezen in de gelijkenis waarom dat die baas zijn rentmeester prees. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, staat er, omdat hij voorzichtig had gedaan. Kijk, één ding is duidelijk. De handelingen van die rentmeester, die deugen niet, hè. Dat is ons al lang duidelijk geworden. Hij is ook niet voor niks ontslagen. Maar er is toch één ding waarin die man te prijzen is. Hij heeft voorzichtig gedaan. Zo staat het in onze vertaling. Voorzichtig. Als ik ga kijken bij andere vertalingen, dan kom ik wel eens tegen, hij heeft verstandig gedaan. En dan weer andere vertalingen, hij heeft met overleg gedaan. In de grondtaal, dan staat er een woord dat overeenkomt met wat je lezen kunt in de paradijsgeschiedenis aan het begin van Genesis. En dan gaat het over de slang. Die slang die was listiger dan al het gedierte des velds. Let op dat woordje listiger. Nou, deze onrechtvaardige rentmeester die is ook listig. En daarom wordt hij door zijn baas geprezen. U zult misschien zeggen, hoezo is die man listig? Nou, we hebben gezien dat hij de schuld van de pachtboeren tegenover de grootgrondbezitter drastisch had verminderd. En wie draaide er voor dat tekort dus op? Nou, daar hoeven we niet lang over te denken en zeggen we allemaal, dat kwam voor rekening van die rijke eigenaar. Ja, dat zou je inderdaad zo denken, maar zo is het toch niet? Want die rentmeester moest rekening en verantwoording gaan afleggen bij zijn baas. Dus de eindcijfers moesten kloppen. Kijk, en als nou aan de ene kant de schuld van die pachtboeren een heel stuk naar beneden is gebracht. Maar dan is de schuld van de rentmeester zelf bij zijn baas een stuk omhoog gebracht. Dus, wat had die rentmeester nou gedaan? Hij had zelf zoveel van de schulden van die boeren overgenomen, dat hij daarmee die boeren geweldig aan zichzelf had verplicht. Hij had vrienden gemaakt uit de onrechtvaardige mammon. Hij dacht, nou die pachtboeren die zullen me straks wel erg vriendelijk ontvangen in hun huizen. Maar met deze handelwijze had die man zichzelf tot levenslange armoede veroordeeld. Want de schuld die hij had bij zijn vroegere baas, die kon hij nooit meer aflossen. En als die baas dat ziet, dat in de gaten heeft, en ja, dat ziet die man meteen, dan brengt hij daar overduidelijk waardering voor op. Dus wat is nou de bedoeling, wat is de les die de Heer Jezus zijn discipelen hier wil leren? Het is alsof de heiland zegt, kijk eens discipelen, hoe wijs die onrechtvaardige rentmeester heeft gehandeld. Hij keek heel ver vooruit. En discipelen, zullen jullie dan dom gaan handelen? De kinderen deze wereld, de ongelovigen, die gedragen zich veel en veel verstandiger dan jullie kinderen van het licht. En vergeet erbij ook dit nog niet. Niet alleen die onrechtvaardige rentmeester is ontslag aangezegd, maar discipelen, jullie net zo goed. Want op dat punt zijn de kinderen deze wereld precies eender dan de kinderen des lichts. We hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. He, dat zegt Paulus en er is niet één mens die goed doet en dat citeert hij allemaal uit het Oude Testament al. We zijn gevallen, Adams kinderen, onderworpen aan de dood. Dus wij zullen ons aardse bezit straks ook een keer los moeten laten. Dat gaat gebeuren als de tabernakel van ons aardse lichaam gesloopt gaat worden. Anders gezegd, als de onrechtvaardige mammon weg gaat vallen, wat dan? Als ons ontbreken zal, dat is bij de dood. Hebben we dan voor een ander dak boven ons hoofd gezorgd? Weet u dan dat u een eeuwig huis bij God hebt? Ja, dat zijn zo wat algemene vragen. Vragen die de heiland door middel van deze gelijkenis aan zijn discipelen stelde. Maar het zijn vragen die we natuurlijk ook aan onszelf moeten stellen. En dat brengt me bij het laatste punt van morgen. Een duidelijke toepassing. Gemeente, een van de grote verschillen die er zijn tussen mens en dier, dat is dat wij mensen verstand hebben. We kunnen nadenken, we kunnen praten, we kunnen redeneren, plannen maken. Alleen, dat wij mensen verstand hebben, dat is een ding dat zeker is. Maar nou is nog de vraag of we dat verstand ook goed gebruiken. Goed gebruiken. Die onrechtvaardige rentmeester, die deed allerlei dingen die heel niet deugden. Hij verwaarloosde zijn werk, hij pleegde valsheid in geschriften. Hij heeft ook op papier nog gelogen. Je kunt rustig de vraag stellen, hoe is het mogelijk geweest dat deze man ooit als rentmeester was aangesteld? Want er deugden een heleboel niet in het leven van hem. Hij was, om met de Heere Jezus Christus te spreken, hij was duidelijk een kind van deze wereld. En dat is allemaal waar. Maar één ding moet je hem wel nageven. Hij zorgde voor zijn toekomst. Ook al was die toekomst behoorlijk hopeloos. Want al raakte hij zijn plaats als rentmeester kwijt, hij zorgde toch nog voor een volgende plaats, hè? Inderdaad. Maar ja, u moet de toekomst van deze onrechtvaardige rentmeester ook niet te hoog inschatten, hoor. Laten we dat maar vooral niet gaan verheerlijken. Wat stond die man te wachten? Niet anders dan hoop hebben dat hij voortaan zijn benen onder andermans tafel kon uitstrekken. Zijn hoop was dan eens een poosje bij de ene pachtboer onderdak te vinden en dan weer een poosje bij een andere. En dan natuurlijk in tussentijd een vork meeprikken. Maar die enorme berg schuld die hij altijd nog had, die was niet af te lossen, die was te groot. Wat denkt u? Als u in zo'n situatie zat, zou u dat aanlokken? Eindeloos afhankelijk zijn van enkele vrienden die ervoor gekocht had. Tenminste, eindeloos. Ja, die boeren zouden hem goedgunstig zijn, zolang ze hem niet zat werden. En ondertussen was hem bleef je bankroet. En voor de rest zal dat maar voortsukkelen tot ergens in de toekomst het einde komt, de dood. En dan hopen dat die vrienden van je ook zullen zorgen voor een begrafenis. Nou, daar zal met al toch geen geweldig vooruitzicht, vindt u ook niet. Sterker nog, wat voor leven stond deze rentmeester te wachten? Een heel, heel triest leven. En toch, dat was de enige strohalm die hij nog had. En dan moet je zeggen, dat is toch erg? Als je nou voor de rest helemaal niks meer te wachten hebt. Nee, dat is erg. En dan moet ik zeggen, gemeente, dan is onze situatie toch een heel stukje beter, hè? Want ik heb het er straks al even gezegd, ook wij moeten eenmaal rekenschap afleggen. En we hebben niet maar een klein beetje gesjoemeld met wat de Heere ons heeft toevertrouwd. We hebben alles verzondigd. U en ik. En we hebben geen pachters zoals die rentmeester, zodat we tegenover de Heere nog een beetje kunnen rommelen om die schuld tegenover God wat kleiner te maken. Nee, dat hebben we allemaal niet, maar we hebben wel wat anders. Iets wat we weten mogen door het evangelie. Daar is de Heere Jezus Christus. Hij is in de wereld gekomen om het verlorene te zoeken. Zondaren zalig te maken. Hij wil stervelingen die schuldig staan reinigen van hun zondenschuld. Hij wil de goddeloze wassen in zijn bloed. En ja, dat komt hij ons nou vanmorgen aanbieden. Want dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En als de Heere je wast, dan ben je niet alleen volkomen rein, maar dan ben je ook voor eeuwig rein. Want dan is er geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus is. Sterker nog, dan staat een eeuwige heerlijkheid je te wachten. Dan word je zalig, eeuwig zalig leven, dat wacht. En zegt de Heere, nou moet je vrienden maken die jou straks dat eeuwige leven kunnen geven. Die je ontvangen zullen in die eeuwige, let op dat woordje, in die eeuwige tabernakelen. En dan kun je zeggen, ja, God de Vader die wil zondaren zalig maken en God de Zoon die wil daarvoor de zaligmaker zijn en God de Heilige Geest die wil die zaligheid door het geloof aan zondaren geven. En hij zegt, u, dat heb ik vaker gehoord in een preek, maar hoe? Hoe krijg je nou, om er in de termen van deze gelijkenis te blijven, hoe krijg je nou die drie-enige God tot een vriend? Weet u, op ditzelfde moment staat het Heere aan de deur van uw hart. En hij roept ons allemaal toe, kom tot mij en uw ziel zal leven en de goddeloze verlaten zijn weg. En wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Alleen, weet u waar ik nou zo bang voor ben? Dat die onrechtvaardige rentmeester uit de gelijkenis van vanmorgen, dat die man toch wijzer handelde dan dat wij doen. Want die rentmeester die zette zijn hele toekomst op die ene kaart. Hè? Vrienden maken onder de pachters. Dat was zijn enige verweer wat hij nog had in zijn nood. Maar nu is voor ons maar de vraag of wij onze nood ook zien. Hebt u de toevlucht tot de Heere Jezus alles leren nemen? Of denkt u, nou ja, zo'n vaart loopt het nou ook weer niet. Dat klinkt natuurlijk onschuldig, hè, maar het is het niet. Want als u ontrouw bent en blijft aan de roepstem van de Heere Jezus Christus, wat denkt u? Zal de Heer u dan straks wel het ware toevertrouwen? Nee, je kunt niet God dienen en de mammon. Leer het om getrouwd te zijn in dat kleine, om nederig te vragen naar de Heer. Opdat Hij u in het grote getrouw zal maken. Namelijk dat je het kunt zeggen, maar Hij is mijn Heer en mijn God. Kijk, we moeten allemaal leren van genade te leven. Nou zal iemand zeggen, wat is dat eigenlijk, van genade leren leven? Wat dat is? Wat dat is? Ja, om dat duidelijk te maken, kijk ik eventjes vooruit. En dan ga ik verder dan de tekst van vanmorgen. Dan ga ik helemaal kijken naar de volgende geschiedenis of gelijkenis die we tegenkomen in Lucas 16. Ook een bekend door de rijke man en de arme Lazarus. U weet, Lazarus die werd zalig. De rijke man niet. Die had de onrechtvaardige mammon gediend. Lazarus werd zalig. Waarom werd hij zalig? Omdat hij zo arm was geweest in zijn leven? Nee. Omdat hij zoveel honger had geleden? Nee. Omdat die honden zo ferm aan zijn wonden gelikt hadden. En dat deed ook wel een beetje zeer. Nee. Nee, Lazarus werd zalig, simpel gezegd, omdat hij Lazarus was. Weet u wat die naam betekent? De Heere is genadig. Lazarus had zich leren verlaten op Gods barmhartigheid. En dan word je eenmaal gedragen door de engelen in de schoot van Abraham. Iemand zou zeggen, en anders dominee, anders zal tegen je gezegd worden, kind, gedenk dat u goed ontvangen hebt in uw leven. Gemeente, zijn de kinderen deze wereld soms toch voorzichtiger dan u. Weet één ding dan goed. U hebt Mozes en de profeten. Dat u die hoort. Amen. zullen we danken en bidden. Heren, wat kijken wij mensen vaak hoog tegen het geld op. Gisteren hebben we kunnen horen via de pers dat in de Verenigde Staten 1000 miljard uitgegeven gaat worden aan achterstallig onderhoud van wegen, bruggen. 1000 miljard, dat is wat, heren. Kunnen we ons geen voorstelling van maken. Trouwens, met de corona, hoeveel miljarden zijn er in ons vaderland al niet uitgegeven? Daar raak je toch ook van onder de indruk. Maar heren, intussen hebben we vaak niet in de gaten dat u hebt gezegd dat al het goud en het zilver van u is. En dat geeft een ander licht op rijkdom. U bezit alles en u houdt het niet voor uzelf. U wil het geven aan arme zondaren. En leer ons die ware rijkdom zoeken en geef door uw geest onverdiend dat we die vinden. Dat we erop neer mogen zinken en dat we weten mogen we gaan een toekomst tegemoet die ongedacht is. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord en in geen mensenhart is het opgeklommen. Heren, ga zo met ons, dat we ons leven richten mogen op u, want dan zullen we nooit beschaamd uitkomen. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. Psalm 73 en daarvan het 13e en 14e vers. Dat is de slotzang 73, 13 wie heb ik nevens u omhoog, 14 wie ver van u de weelde zoekt. 13 en 14 van Psalm 73. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.